Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Tessel Blok.
Goedemiddag en hartelijk welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Na 2:30 praten wij over de mensenrechten in Indonesië, in Papua, en over de levering van Nederlandse oorlogsschepen aan dat land. Maar nu eerst medialogica. U kent dat misschien van de televisie. Onze reconstructies van media-hypes. Vandaag ook hier op de radio zo'n reconstructie. Weet u nog wat banga-lijsten zijn? Luister naar een reportage van Hansje van de Beek.
De banga-lijst is een nieuw fenomeen in Nederland. Een meisje in Pijnakker zou deze week zelfs zelfmoord hebben gepleegd, omdat haar naam op zo'n lijst stond.
In mijn ogen, een journalist die gaat eerst onderzoek doen naar een bepaald onderwerp. En als die weet waar hij het over heeft, dan brengt hij het naar buiten. In dit geval met de banga-lijst. Ze hoorden ergens een gerucht en ze hebben het voor lief aangenomen van het zal wel zo zijn. En dat heeft ons leven aardig op zijn kop gezet.
Kom je aan onze kinderen, kom je aan onze jongeren, dan kom je aan de zielen van mensen en dan stopt het verstand. En kijk, bij ouders is dat natuurlijk heel erg goed te begrijpen en ook bij betrokkenen van scholen. Maar bij journalisten kun je toch wel afvragen of die mee moeten gaan in die emotie of niet toch gewoon wat meer afstand moeten bewaren.
Als laatste hoorde u Linda Duits. Zij is gepromoveerd op meisjescultuur en is als sociaal wetenschapper verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Duits heeft een eigen website en volgt nauwgezet de mediaberichtgeving over jongerenfenomenen. In Argos deze week een reconstructie van een media-hype, de banga-lijst. Over het verschil tussen beeld en werkelijkheid en hoe het beeld werkelijkheid kan worden.
U kijkt naar het RTL-ontbijtnieuws, een kleine greep nu uit de Nederlandse ochtendbladen. Spits schrijft dat er een nieuw jongerenfenomeen opduikt. Het is de banga-lijst. Scholieren sturen elkaar lijsten door met de top 10 van meisjes die volgens hen de grootste sletten zijn. Regelmatig met een toevoeging over hoe makkelijk het meisje zou zijn. Zoals doet het voor lipgloss of stuurt naaktfoto's.
Het is 26 maart 2012. RTL-ontbijtnieuws bericht over een nieuw jongerenfenomeen, de banga-lijsten. Die lijsten worden verspreid via social media, zoals Twitter, Facebook en WhatsApp. Begin 2012 worden er op sommige dagen meer dan 2000 tweets met het woord banga-lijst geplaatst. En dat valt iemand op bij het gratis dagblad Spits. Jorn Jonker. Inmiddels is hij parlementair verslaggever bij de Telegraaf. Jonker is de journalist die het fenomeen banga-lijst van de social media naar de traditionele media brengt.
Kunt u beschrijven hoe jullie bij het verhaal kwamen over die banga-lijsten?
Ja, een collega van mij, Michiel van Berkel, die werkt op de internetredactie, die had het online gezien. Die had een paar van die dingen gezien. Die sprak met mij erover van, is dit wat? Is het misschien niet uitzoeken waard?
Wat zag hij dan precies?
Hij had op met een hashtag banga-lijst had hij die dingen langs zien komen. En iemand die wij kenden, die op school werkt, daar hadden ze daar ook over gehad. Nou, 1 in Engels 2. En wij vonden dat wel het uitzoeken waard was.
Hoe ging dat uitzoeken? Hoe gingen jullie te werk?
Ja, dat is omdat het allemaal op internet staat. Het begin erg makkelijk natuurlijk. Want je kunt gewoon kijken op Facebook, op Twitter, op Instagram, Hives, Finds. Waar ze maar al die plaatjes hosten. Kon je gewoon op banga-lijst zoeken of banga. En dan vond je er toen best een aantal.
Het artikel van Jonker wordt op de voorpagina van Spits geplaatst. De kop luidt Balen van banga-lijst. Het nieuws wordt die maandag overgenomen door andere media.
Goedenavond en welkom. Dit is Editie NL
van maandag 26 maart. Veel ophef over een nieuw internetfenomeen onder scholieren. De zogenaamde Benga-lijst. Benga betekent in straattaal slet of sloerie.
Ja, op die lijstje staat vaak een top 10 van meisjes die volgens de samenstellers de grootste sletten zouden zijn. Die lijstjes die gaan rond op het internet en zijn dus voor iedereen te zien.
Jorn Jonker is nog steeds verbaasd over de impact van zijn verhaal.
Als journalist vind je het altijd leuk om op de voorpagina te staan en impact te hebben. En dit verhaal had nog wat impact. Die dag zelf was het volgens mij zelfs worldwide trending topic op Twitter.
Nou, het voldoet eigenlijk aan alle kenmerken van een paniekbericht.
Linda Duits. We spreken haar in haar kantoor aan de Lauriergracht in Amsterdam. Op tafel ligt het spitsartikel.
Het begint al met er is een nieuw jongerenfenomeen. Dus het is iets nieuws en het hangt met jongeren samen. En meestal weet de lezer dan, oh, dat gaat niet goed. Want als er een nieuw jongerenfenomeen is, dan denk je nooit aan iets heel positiefs. Dan is het bijna altijd iets negatiefs. Daarbij valt vervolgens op dat er een soort waarheid of legitimiteit aan is gegeven, omdat de politie er iets over heeft gezegd. En de politie die heeft daar dus blijkbaar kennis van. En dat geeft het een legitimiteit dat het hier echt om een echt bestaand verschijnsel gaat. Dan komen daar sociale media bij. Nou, en sociale media zijn relatief nieuw in onze samenleving. Dus dat betekent dat er heel veel angst nog over is. Onduidelijk wat voor plek we dat moeten geven in onze maatschappij. Dus dat draagt extra bij aan een gevoel van angst. En om dat nog extra, nog meer een keer te toppen, alsof het bijna niet kan, wordt er ook nog gesproken over loverboys. En loverboys, dat is voor ouders zo'n beetje het allerergste wat je dochter kan komen. Dus daarmee heeft het echt alle ingrediënten voor enorme zorgen onder volwassenen over hoe de jeugd van tegenwoordig nu weer ontspoort. En dan met name hoe de seksualiteit van meisjes bedreigd wordt.
Jon Jonker vertelt dat er voor de publicatie op de redactie veel is gediscussieerd over zijn artikel.
Hoe moet je dat aanvliegen, zo'n verhaal? En moet je het überhaupt doen, zo'n verhaal? Maar ik denk dat je als journalist moet je niet pas gaan schrijven als iedereen het er ergens over heeft. Dus we beschreven een fenomeen en we zetten er meteen bij, nou ja, als het je gebeurt, als het je steekt, dan is het helemaal niet erg om het echt serieus te nemen. Of om naar de politie te stappen of om naar je school te stappen. Daarmee hoopten we wel een beetje niet een artikel te schrijven waardoor scholier ineens zei, ah, wat grappig, een bangenlijst ken ik nog niet, ga ik gebruiken. Dat probeerden we een beetje door die serieuze toon. Maar ja, wellicht heb je mensen op ideeën gebracht met een verhaal. Dat weet ik nooit als journalist.
Dinsdag, de dag na de publicatie, wordt het weer stiller rond het onderwerp. Maar op woensdag 28 maart gebeurt er iets ergs. Een meisje, Livia, 13 jaar oud, pleegt zelfmoord. Vlak bij haar huis in Pijnakker. Vader Gerrit van Beelen vertelt wat er is gebeurd.
Ja, die avond, ik ben thuisgekomen van cursus. Toen ben ik gaan koken. In die tussentijd was Livia boven op de kamertje. Toen het eten klaar was, is Ingrid Livia gaan halen boven om te komen eten. Nou, toen zijn we aan tafel gegaan, hebben we zitten eten met z'n allen. Dat is eigenlijk mijn laatste contact geweest met Livia. Want daarna heb ik haar niet meer gezien. Wij zijn daarna naar school gegaan. En terwijl wij op school zaten te praten om het pesten te laten stoppen, toen heeft zij de telefoon gepakt en is ze gaan twitteren en gaan whatsappen dat ze er een eind aan ging maken. En ze heeft getwitterd vanaf het moment dat ze de schoenen aan is gaan doen tot het allerlaatste moment.
Schoentjes aandoen, kusje. Naar beneden, kusje. Ik ben nu zo dichtbij. Ik hield van jullie. Echt, maar het is te laat. Doeg, kusje.
Op Twitter vragen mensen zich af wat er met Livia is gebeurd. Er ontstaat een gerucht over een bangalijst.
Ik ben André Vreeling, 21 jaar. Ik ben op dit moment student bestuurskunde. Ik ben actief in de lokale politiek en ja, daarna zou ik me bezig met allerlei Twitterzaakjes.
Wat gebeurde er op 28 maart 2012?
Ik zat op de bank, keek naar Paul Witteman. Ik had mijn laptop op schoot en een beetje op Twitter kijken naar wat er gezegd werd over Paul Witteman. En toen kwam er in één keer de verhaal naar boven dat een meisje zelfmoord zou hebben gepleegd omdat ze op een bangenlijst stond. En toen dacht ik, hé, dat is zo absurd, daar moet ik grappen over gaan maken. En toen ben ik aan de grap gegaan en ja, dat is uiteindelijk een beetje uit de hand gelopen.
Wat voor grappen maakt u dan?
De grap waar het uiteindelijk om ging, waar ik dus ook voor ben opgepakt, even mijn bangenlijst updaten, er voor iemand van af. Maar ja, allemaal woordspelingen met bangenlijsten en een soort quote 500 grap maken. En ja, goed, allemaal van dat soort zaken.
En wat was de reactie daarop?
Ja, dat is eigenlijk in drie kampen te verdelen. De ene kamp vond het heel erg grappig. De andere kamp vond het niet te pruimen. En de andere kamp die wilde mij dood hebben. Dat waren een beetje de reacties. Nu waren er meer mensen die het niet leuk vonden dan mensen die het wel leuk vonden. In de tussentijd kwam er een twitteraar. Die kwam met een bericht dat ik schuldige was van de zelfmoord van Livia. Dat ik die bankenlijst had gemaakt. En ja, die had genoeg volgers om het in één keer heel snel bekend te maken. Die zat zo rond de 40.000 followers. Nou, dat is heel erg veel. Er zijn gemeentes met minder inwoners dan dat. Ja, toen is het heel erg hard gegaan. Allemaal mensen die dachten dat ik iemand had vermoord. Ja, toen werd ik in één keer uitgemaakt voor moordenaar.
Ja, die grap, dat is natuurlijk een heel kwetsend iets geweest. Dat als je dochter op die manier, ja, zelfs na haar overlijden, door het slijk gehaald wordt.
Gerard van Belen, de vader van Livia.
Heeft Livia zelfmoord gepleegd omdat zij op een bangalijst stond?
Nee, natuurlijk niet. Zij heeft zelfmoord gepleegd. Voornamelijk omdat ze gepest is, omdat ze achterna gezeten is, uitgescholden is. Ze hebben dat meisje voor rotte vis uitgemaakt. Ze hebben haar bedreigd. Daarom heeft ze zelfmoord gepleegd.
En de bangenlijst had er helemaal niks mee te maken?
Ik weet voor 100% zeker dat Livia niet eens van het bestaan afwist van een bangenlijst.
En hoe weet u dat zeker?
Omdat zij niet naar het televisieprogramma keek waar die bangenlijst maandag ervoor werd behandeld.
Dus ze heeft nooit geweten wat het überhaupt is?
Nee, nee.
Na de tweets van André Vreeling ontstaat er die nacht commotie op Twitter.
Echt sneu voor dat meisje die zelfmoord heeft gepleegd omdat ze op die bangenlijst stond. Waar gaat het heen met deze wereld?
Die bangenlijst moet echt stoppen. Etje schatje heeft gisteren zelfmoord gepleegd hierdoor. Ze was pas 13 jaar. Retweet uit respect.
Oh my god, een meisje heeft zelfmoord gepleegd om die stomme bangenlijst. Ze was pas 13. Die bangenlijst moet gewoon echt stoppen hoor.
Het Algemeen Dagblad plaatst de volgende ochtend, na aanleiding van de tweets, een nieuwsbericht op haar site.
Meisje uit Pijnakker pleegt zelfmoord om bangalijst. In Pijnakker heeft gisteravond een 13-jarig meisje zelfmoord gepleegd. Op internet en sociale media gaan geruchten dat het meisje zich van het leven heeft beroofd omdat haar naam zou voorkomen op een zogenaamde bangalijst. De politie in het Zuid-Hollandse dorp heeft de zelfmoord bevestigd, maar wil geen commentaar geven.
Nu een landelijke krant het gerucht heeft overgenomen, lijkt de conclusie duidelijk.
Het staat zelfs in de krant van het meisje dat zelfmoord heeft gepleegd door die bangalijst.
Nu geloof ik het zeker. Rest in peace, Olivia. Man, staat nu zelfs in de krant. Politie heeft het bevestigd. Zelfmoord door bangalijst.
Andere media gaan nu ook aan de slag.
We praten over het nieuws dat vanochtend bekend werd over het zelfmoord van een 13-jarig meisje uit Pijnakker. En dat zou te maken hebben met het feit dat zij op een banga-lijstje stond. Dat weten we natuurlijk niet helemaal precies hoe dat zit.
Ook Giel Belen van 3FM ziet het bericht op ad.nl.
Nou, er komt net echt, ach man, mijn hart staat stil. Ik vind het echt pijnlijk dit. Er komt net een bericht binnen. In Pijnakker heeft gisteravond een 13-jarig meisje zelfmoord gepleegd. En de geruchten gaan, en dat klinkt bijna logisch, dat ze dat heeft gedaan omdat haar naam zou voorkomen op zo'n zogenaamde bangalijst.
Sociaal wetenschapper Linda Duits.
Het is juist, zeg maar, die emotie die zo'n bericht oproept, waardoor mensen blijkbaar, in de journalistiek ook, makkelijk hun kritisch vermogen opzij zetten, omdat wij zitten toch ook in de mediawereld waarin die exploitatie van emotie best wel belangrijk is. En het is ook heel essentieel is dat je altijd goed aangeeft hoe erg je het allemaal vindt.
En is dat dan met zo'n onderwerp als jongeren, is dat dan anders dan met een ander onderwerp? Is dat meer dan?
Nou, ik denk dat het met jongeren heel erg is. Met kinderen is het natuurlijk nog erger. Dus als het gaat om een familiedrama of pedoseksualiteit, dat soort dingen, nou ja, dan merk je helemaal dat bijna niemand meer in staat lijkt tot nadenken.
Hoe hebben haar vriendinnetjes dat meegemaakt toen? Kregen zij mee dat er nieuws was rond die bangalijst? Hebben zij zich dat aangetrokken?
Ja, dat hebben ze zich zeker aangetrokken. Het eerste wat je op Twitter zag was ook gelijk dat die meiden allemaal riepen van dat is onzin, zo is Livia niet. Livia staat niet op een bangalijst en zo hoort er ook niet op. Er waren allemaal tweets dat je zegt van ja, dat steun voor Livia, steun voor ons ook. Want dat die meiden dat zo hard riepen, is voor ons natuurlijk een bevestiging van wat wij al wisten. En haar beste vriendin, die kwam ook bij ons thuis later. En die heeft nog eens een keertje heel duidelijk bevestigd dat als Livia al een afspraak had met een vriendje, dat zij erbij moest zijn. Geen afspraak zonder dat zij erbij was.
Ik ben Renny Rijpma, ik ben chef van de nieuwsredactie bij het Algemeen Dagblad.
29 maart 2012 verscheen er op ad.nl een bericht. Een meisje uit Pijnakker heeft zelfmoord gepleegd om Bangalijst. Weet u hoe dat artikel tot stand is gekomen?
Nou, misschien is het goed om te zeggen dat ik verantwoordelijk ben voor de krant van het Algemeen Dagblad en niet voor de website. En dat dat destijds ook twee gescheiden werelden waren. Voor de buitenwereld wellicht vreemd, maar zo hadden we dat hier destijds georganiseerd. Dus ik kan dat niet exact nagaan hoe dat tot stand is gekomen. Als ik het teruglees is het vooral de zelfmoord, daar wisten wij van. Ook via, ik vermoed de politieberichten, of in ieder geval van onze regioredactie. De oorzaak is vooral opgepikt uit de sociale media. Oude verhalen die de ronde deed. Ik denk dat het zeg maar in het bericht feitelijk goed omschreven staat, omdat het staat dat geruchten de ronde doen dat. Nou, feit was dat die geruchten de ronde deden. Maar goed, als je achteraf hoort dat dat inderdaad niet het geval is geweest, ja, dan is er wel een soort extra smet op gekomen. Ja, dat is heel pijnlijk.
Terug naar 29 maart 2012. Verslaggevers van het televisieprogramma Pauw Nieuws gaan naar de school van Livia en spreken daar met de directeur.
Een van uw leerlingen heeft gisteren zelfmoord gepleegd. Er gaat nu het gerucht rond dat zij dat zou hebben gedaan omdat ze op een zogenaamde bangalijst stond. Heeft u dat ook vernomen dat dat zo is?
Ik heb vernomen dat het gerucht er is. En dat gerucht blijft bij mij een gerucht. Ik heb het gelezen op Twitter. De zaak voor ons is dat wij rouwen om het verlies van een van onze leerlingen.
Er zijn ook journalisten die op zoek gaan naar de ouders van Livia.
Ze zijn hier in de straat geweest en ze hebben bij de buren gevraagd waar ze precies moesten zijn. Want ze wilden ons graag interviewen. Alleen de buren hadden zoiets van, joh, die mensen zijn net een kind verloren. Laat die mensen lekker met rust. Toen was er eentje die wel door wilde gaan. Die zei op een gegeven moment, ze wonen hier in de straat. Toen zeiden de buren van, ja, dat klopt. Ja, maar ook op nummer 7. Ja, zit hij, als je het weet, dan hoef je het toch niet aan ons te vragen. Nou, dan zei hij, dan gaan we daar even aanbellen. En toen heeft de buurman ze ervan overtuigd dat ze dat beter niet konden doen.
Ook de politie is inmiddels aan de slag gegaan met het gerucht dat Livia zichzelf van het leven zou hebben beroofd vanwege een bangalijst.
Toen ik mijn telefoon pakte, toen zag ik in één keer dat ik echt letterlijk duizenden meldingen had gekregen van Twitter. En toen dacht ik, oké, wow, dit loopt een beetje uit de hand. En ik dacht, nou, weet je wat, ik ga gewoon ontbijten en ik zie het allemaal wel. En ik doe mijn laptop open. En toen dacht ik, nee, dit gaat helemaal mis. Ja, je gaat toch een beetje in de stress zitten. Want een heleboel mensen die dan toch doodsbedreigingen uiten. Mensen die me al hadden gevonden waar ik woon. En toen was het 12:36. Ik had nog maar net mijn ontbijt. Ja, toch studenten, dus laat op. Ik had net mijn ontbijt. Op 12:36 stond er een hele lieve dame van de politie. Die heeft gezegd, André, bij deze ben je opgepakt. Op basis van artikel weet ik niet zo uit mijn hoofd. Maar het was in ieder geval opruiing. En toen moest ik mee in het busje naar Pijnakker.
Ze namen ook twee computers van u mee. Wat deden ze daarmee?
Ja, ze wilden gaan kijken of er een bangalijst op stond. De technische recherche is daar 1,5 uur mee bezig geweest. Ze konden mijn wachtwoord niet eens kraken. En toen kwamen ze erachter na zo'n 1,5 uur van, hey, er staat geen bangalijst op. Nou, ik heb toen tegen de rechercheur gezegd van, dat had ik ook zo kunnen vertellen in 2 tellen.
Vanavond, dit is De Wereld Draait Door van donderdag 29 maart.
De Wereld Draait Door kan ook niet meer om de bangalijsten heen. Tafelheer is tv-presentator Arie Boomsma.
De afgelopen dagen hoorde heel veel over die banga-lijstjes.
Ja.
Dat zouden lijstjes zijn die jongens op internet zetten van meisjes waarvan zij zeggen, het zijn makkelijke meisjes. Dit zijn de namen en dit is wat ze allemaal zijn bereid te doen.
Makkelijk in de zin van seks.
Ja. En eerst dacht ik, dat is net zoiets als de Breezer-slet een tijd geleden. Iets dat misschien wel ergens een keer gebeurd is, maar een beetje opgeblazen wordt, zo'n hype in de journalistiek. Maar toen was er, dat is het nieuws van vandaag eigenlijk, een zelfmoord in Pijnakker op een school. Een meisje dat op zo'n lijst stond en gewoon de druk die dat met zich meebrengt, zelfmoord heeft gepleegd. En toen dacht ik, dan is het wel echt iets wat we serieus moeten nemen.
Linda Duits keek met verbazing naar deze televisieuitzending.
En wat herinnert u zich van die uitzending?
Dat Arie Boomsma het heel erg serieus nam en precies eigenlijk deed wat ik ook net vertelde. Hij dus heel erg meegaan in die emotie en wat vreselijk dat zoiets is gebeurd. En omdat hij in die emotie zat, was het eigenlijk ook waar bij De Wereld Draait Door. Het was nu voor de natie duidelijk, er heeft een meisje zelfmoord gepleegd.
Het AD plaatst, naar aanleiding van de tweets van de vriendinnen van Livia, op diezelfde 29e maart een nieuw bericht op haar website.
Banga-lijst reden voor zelfmoord? Bullshit. Hoewel berichten op Twitter na de dood van een 13-jarig meisje uit het Zuid-Hollandse Pijnakker melding maakten van een zogenaamde banga-lijst, lijkt het erop dat dit niet de reden voor haar zelfmoord was. Bekenden van het omgekomen meisje zeggen dat er van een banga-lijst geen sprake is. Allemaal bullshit, luidt een bericht.
Pauwnieuws, dat eerder die dag opnames maakte bij de school in Pijnakker, zendt de reportage om 21:15 s'avonds uit.
Vanavond in het Pauwnieuws, zelfmoord 13-jarige scholieren toegeschreven aan banga-lijst.
En om 11:00 sluit Linda Duits de televisieavond af bij Pauw en Witteman.
Tot een paar weken geleden had niemand er eigenlijk nog van gehoord van de zogenaamde banga-lijstjes. En geruchten gisteren op internet dat een meisje zelfmoord had gepleegd omdat ze op zo'n lijstje van sletten voorkwam, daar heeft onmiddellijk iedereen op gereageerd. En we zijn blij dat hier aan tafel zit Linda Duits. Je bent gepromoveerd op meisjescultuur. Nou is het objectief gesproken niet misselijk wanneer een meisje besluit zelfmoord te plegen omdat ze op een lijstje staat waar klootzakjes haar op hebben gezet.
Ja.
Is het ook zo?
Dat is totaal onduidelijk. Uit de berichtgeving weten we eigenlijk helemaal niet of dat meisje dat daarom heeft gedaan of niet. Er wordt gezegd dat het gaat om geruchten op Twitter. En dan denken mensen dat het zo is. En in de berichtgeving wordt nu ook gedaan alsof het zo is.
Wanneer werd u gebeld door Pauw en Witteman?
Ik was bij Spui 25, dat is een debatcentrum van de UvA. En ik weet nog dat ik tegen het meisje van de organisatie zei: het is Pauw en Witteman aan de telefoon. Dus zei ze: oh, dan is het oké, dan mag je wel de lezing nu verstoren door nu naar buiten te lopen.
Toen bent u uitgenodigd. Waarom bent u gegaan?
Omdat ik wist dat als ik niet zou gaan, er een andere deskundige zou komen te zitten die er misschien... Ja, je weet dan natuurlijk nooit wie ze uitkiezen. Maar dat zou dus ook heel goed kunnen zijn, iemand die er heel erg baat bij heeft om dit vuur op te stoken. Omdat je moet niet vergeten dat er een hele industrie is rondom dit soort zorgen over jongeren en media.
Als iemand deze week nog niet had gehoord van het fenomeen banga-lijst, dan was dat na deze dag bijna ondenkbaar. Op maandag, de dag waarop Spits het artikel van Jorn Jonker publiceerde, werden er 8000 tweets gewijd aan de banga-lijst. Op deze donderdag zijn het er 80.000. Op vrijdagochtend twitteren verschillende politiekorpsen een oproep dat meisjes die op een banga-lijst staan aangifte kunnen doen. En dat trekt opnieuw aandacht van de media.
Verschillende politiekorpsen roepen meisjes via Twitter op aangifte te doen wanneer ze op een banga-lijst staan.
Scholen en politie maken zich zorgen over de zogenaamde banga-lijsten. De politie roept meisjes die op zo'n lijst staan op om aangifte te doen. En meerdere meisjes hebben dat inmiddels gedaan.
Volgens het NOS-journaal en RTL Nieuws krijgt de oproep van de politie dus gehoor. Maar de volgende dag worden de politiekorpsen teruggefloten door de Raad van Korpschefs. De voorlichter laat weten dat er verwachtingen worden gewekt die niet kunnen worden waargemaakt.
Ja, dat kan ik me nog herinneren. En dat was echt verbazingwekkend. Daar begreep ik helemaal niets van.
Waarom niet?
Ik denk dat het toen wel enigszins duidelijk was geworden dat je die lijsten dus niet altijd serieus moest nemen. Het was ook duidelijk geworden dat het misschien een vorm was van pesten of elkaar plagen. En ja, we doen ook geen aangifte bij de politie als iemand je op het schoolplein heeft uitgescholden voor iets. En daardoor leek het wel alsof de politie dit wilde gaan criminaliseren. En dat begreep ik echt niet, waarom de politie dat wilde doen.
Waarom denkt u dat ze dat gedaan hebben?
Ik weet dat niet. Ik heb daar heel veel over nagedacht. Het valt mij heel vaak op dat de politie heel erg weinig kennis heeft van sociale media. En dat ze daar grip op proberen te krijgen. Maar dat er daarbij geen sprake is van een eenduidig landelijk beleid. Maar dat er ook dus lokale politieagenten zijn of korpsen zijn die hun eigen richting daarin volgen. Waardoor het extra pijnlijk wordt dat er dus zo weinig kennis is.
We verzoeken de politie om een interview, maar helaas wordt dat verzoek afgewezen. De voorlichter zegt dat de politie geen aandacht meer wil besteden aan het onderwerp banga-lijsten. Wel krijgen we een schriftelijke reactie. En daarin wordt uitgelegd dat er bij de banga-lijsten vaak geen sprake is van een strafbaar feit. En dat is de reden geweest waarom de oproep om aangifte te doen weer werd ingetrokken. De politie benadrukt verder dat ouders en scholen de eerst aangewezenen zijn om iets aan de banga-lijsten te doen. Er is in elk geval één school die stevig heeft opgetreden tegen een van haar scholieren.
De jongen had een lijstje met namen van meisjes opgesteld. Dat was aan de binnenkant van een boek.
Jolien Jansen, de advocaat van de school.
En hij had daar zelf banga boven gezet. Als die meisjes dan, ze waren bezig met een gymoefening. En als die meisjes dan naar het toestel renden, ja, dan werd een banga banga geroepen. Of iets in de termen van hoertje. Of er werd een nummer bij geroepen. Dus het ene meisje was nummer 1 en het andere meisje was nummer 4, zoiets.
Die lijst werd gemaakt, die meiden gingen naar hun mentor. Dat hebben ze besproken met hun mentor. Wat gebeurde daarna met die meiden?
De meisjes voelden zich niet veilig meer op school. Echt onveilig. Ja, en als leerlingen zich niet veilig voelen op school, ja, dan is de consequentie daarvan dat zij niet meer naar die school willen.
De directie besloot om de jongen van school te sturen. De moeder van de leerling was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter.
De rechter heeft geoordeeld dat de school in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen om de leerling te verwijderen.
We zijn nu 2 jaar later. Hoe kijkt u terug op die hele hype toen?
Ja, als ik er nu op terugkijk, een hele absurde situatie. Dan komt de vraag van, ja, zou je die grappen weer maken? Ja en nee. Dus ja, zo'n grap zou ik wel weer maken. Ik zou het alleen anders verwoorden en voorzichtiger brengen. Dus niet meer op de hele puberale wijze, zoals ik dat 2 jaar geleden deed. Direct de wereld insmijten en niet nadenken over wat eventuele gevolgen kunnen zijn.
In hoeverre voelt een krant of ad.nl zich verantwoordelijk voor die nasleep van zo'n bericht?
Ja, het is altijd heel lastig te sturen. Zeker als het gaat om sociale media. Daar kunnen dingen zo snel zich ontwikkelen. Daar heb je eigenlijk geen grip op.
Kom je aan onze kinderen, kom je aan onze jongeren, dan kom je aan de zielen van mensen en dan stopt het verstand. En kijk, bij ouders is het natuurlijk heel erg goed te begrijpen en ook bij betrokkenen van scholen. Maar bij journalisten kun je toch wel afvragen of die mee moeten gaan in die emotie of niet toch gewoon wat meer afstand moeten bewaren.
Het enige wat je kan doen is zeg maar vooraf heel goed nadenken van hey, wat brengt dit teweeg? En daarvan zou je kunnen zeggen, van, nou, dat had in dit geval, hadden we daar iets meer tijd voor moeten nemen om uit te zoeken. De geruchten gaan, oké, dat schrijven we, maar is het ook daadwerkelijk zo? Je moet natuurlijk altijd blijven nadenken en ook je professionele houding intact houden. Nou, dat is, had hier beter gekund.
Dat was een reportage van Hansje van der Beek, Erik Arends, Judith Konijn en Huub Jaspers. En de techniek was in handen van Alfred Koster. Zometeen gaan we verder met Argos Internationaal. Maar eerst krijgen we het nieuws, gelezen door Marjan Koekoek.
Dit is Radio 1.
Nederlanders in Thailand.